Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Olaf. Olaf krijgt altijd een speciale groet, maar meestal antwoordt hij dan heel enthousiast. Goedemorgen, Olaf.
Goedemorgen.
Ja, prima. Goed. Ja, ik zal het vandaag niet te lang maken, om verschillende redenen. Maar allereerst, allereerst wil ik al de mensen bedanken die mij hebben laten weten van hun meeleven toen 2 maanden geleden mijn zoon overleed. Ja, dat is, misschien weten sommigen dat niet, maar ik zou dus daar iets over willen vertellen. Maar allereerst hartelijke dank. Het is natuurlijk iets wat mij nog heel erg bezighoudt. De laatste tijd van zijn leven was hij in een hospice. Kon niets meer doen, kon zijn bed niet meer uit. Het was erg zwaar en bovendien zijn hele leven was behoorlijk eenzaam. Van jongs af aan heeft hij dikwijls gezegd dat hij eigenlijk liever niet had geleefd, dat hij zich heel alleen voelde. Ik heb wel altijd heel goed contact met hem gehad. Wij leken innerlijk ook veel op elkaar. Ik heb dikwijls gesproken over dat nostalgie-paradisiak, dat weet u. Maar dat is ook omdat het dat is voor mij ook wel zo. Hoewel ik moet zeggen, de laatste fase van mijn leven is toch de allerbeste. Deze laatste jaren. Maar ik heb ook heel lang mij niet thuis gevoeld, nergens. Zelfs niet toen ik in de Macarona was, zelfs niet toen ik leraar was. Het lag op mijn weg, ik moest dat doen. Maar waar ik dat was echt een gevoel van, ja, toch van niet thuis zijn. En daar kon ik met hem altijd veel over praten. Hij kende dat ook. En ik heb heel veel van hem geleerd. U kent het boek Zij is altijd soms, een paar hoofdstukken daarvan en vooral het laatste over de Shechina en wat daarin staat, de teksten van Bialik, dat roepen om die vrouwelijke gestalte die wij ook noemen in de litanie van Kuan Yin, de Shechina uit de Joodse mystiek, het vrouwelijke beeld van God dat afdaalt tot echt in de diepste verlorenheid om te redden. Is bijna als Kuan Yin, dat heeft hem altijd aangesproken. En dat staat ook op zijn graf, staat dat ook, Shechina, neem mij onder jouw vleugels, dat is een van de gedichten. Ik wil een paar dingen over hem vertellen. Allereerst heb ik wel eens verteld hoeveel ik geleerd heb van mijn pleegmoeder door te kijken naar de kleine dingen, want dat kon ik vroeger niet. Ik kon naar boeken kijken en ik had het over filosofieën. En als ik met haar wandelde, en we hebben ontzettend veel gewandeld, zei ze, kijk nou eens jongens, kijk nou eens gewoon naar de hei of naar een steen of zo. En ik, in het begin dacht ik, nou ja, ik kijk wel even, maar het doet me niks. Maar langzamerhand heb ik van haar geleerd me te verwonderen over de kleine dingen. En dat heeft erg lang geduurd. En dat heb ik ook van Vladimir geleerd. Als ik met hem wandelde, vroeger, dan kon hij stilstaan bij... Ik heb daar een foto van een blauwe korenbloem. Dat is, daar kon hij echt zo, daar met zo'n ontroering naar kijken en dat opnemen. En wat ik ook van hem geleerd heb is Afrikaanse muziek. Hij is een jaar in Afrika geweest. Hij voelde zich, juist omdat hij zich hier niet thuis voelde, überhaupt niet thuis voelde in het leven... Afrika raakte hem. Hij is een jaar in Afrika geweest. Hij heeft daar met drums geoefend. Hij heeft ook een Afrikaanse vriendin een tijd gehad. Wat natuurlijk toch heel erg moeilijk was. Iemand uit Afrika overplaatsen, dat lukt niet. Dat had de nodige tragiek allemaal meegebracht en de nodige tranen. Maar ik zou één ding willen vertellen... over hoe wonderlijk het in het leven kan zijn, waardoor iemand, een soort ommekeer meemaakt, weer vertrouwen krijgt. Want dat was vaak heel erg moeilijk voor hem. Ik heb al gezegd dat hij dikwijls zei dat hij eigenlijk niet leefde. Maar vaak ging hij 's nachts wandelen, wandelde hij 's avonds laat. En dat heeft hij me verteld. En in een depressieve bui. En daar stopte een bus en daar zat een meisje voor de ramen van een jaar of 4, 5. Een klein meisje. En dat keek naar hem en dat lachte en dat zwaaide. Zonder hem eigenlijk te kennen. Hij heeft teruggezwaaid. En dat is voor hem zo'n, heeft hij altijd gezegd, dat was zo'n, dat was zoiets wonderlijks. Dat kunnen wij niet navoelen. Dat kan ik ook niet navoelen, een klein beetje maar. Maar ik ben vooral dankbaar dat dat gebeurd is. En je ziet hoe kleine dingen, ogenschijnlijk nietszeggende dingen, iemands leven kunnen veranderen. En een opening geven, want dat was het echt. En dat heeft hij altijd gezegd. Tot het eind van zijn leven heeft hij wel eens, als we spraken over het verleden, ook toen hij al in de hospice lag, die herinnering aan dat kind van, nou misschien hoe lang is dat geleden? 30 jaar geleden. Dat gebeurde. En dat is hem altijd bijgebleven. Dat kindergezicht. En dat lachen. Dat wil ik eigenlijk van hem vertellen. En misschien moet ik het daar eigenlijk bij houden. Dat ik het maar heel kort hou hier. Het houdt me te veel bezig. Het is, wij waren erg verbonden, nogmaals. En ik had nog wat andere dingen willen vertellen. Misschien zie ik het op het papiertje. Ja, ik heb ook wel eens hier in een tijdshow vroeger gezegd over hoe moeilijk het is te geloven dat het waar is wat wij uitspreken in de eerste gelofte. Die is, wat Massou Abbe bij mij wel eens zei, het is de allerbelangrijkste. Maar, zei hij erbij, het is ook de grootste koan. Het lijkt onmogelijk hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik leg de gelofte af en het is ook iets dieps in onszelf. Hè. Het is ook wat Alan Watts noemt de ik van alle ikken. Hè, hoe we dat kunnen uitspreken. Daar heb ik misschien al eens eerder verteld. Ik heb er altijd zo'n huiver voor gehad, want ik heb diep beseft dat ik mijn eigen kind niet kon redden. Ik heb Vladimir niet kunnen helpen. Ik kon erbij zitten. Ik heb zijn hand vastgehouden. Ik heb naar hem kunnen luisteren. Maar ik was vaak echt kapot en verslagen als ik van hem wegging. En ik moest hem achterlaten in zijn flat, in zijn eenzaamheid. Terwijl ik hem echt, terwijl ik voelde wat ik ook wilde. Ja, ik kon het met mijn gebed. En ik wist dat ik bij mijn verbondenheid of mijn liefde bij hem moest blijven. En dat ik tegen alles in voor hem gebeden heb. Zoals ik nu tot hem bid, want hij is nu mijn engelbewaarder. En ik vraag nu zijn steun. Maar dat is iets wat, wat voor mij altijd echt een koan is geweest. Ik kan hem niet helpen. Ik zie het. Hoe graag ik het ook wilde. Ik heb mij machteloos gevoeld. En tegelijk dat wij dat toch blijven uitspreken. Ik denk dat wij allemaal heel veel reserves hebben met die eerste gelofte. Maar nogmaals, en Massou Abbe. En San Sunim. En Te Ching. Alle drie hebben altijd mij gezegd, die eerste gelofte is het allerbelangrijkste. Juist omdat je er geen raad weet. Daarom uitspreken. Te Ching heeft ook altijd gezegd, het tweede punt wat het allerbelangrijkste is, en dat geldt ook voor mij, en zeker nu ik toch een beetje aan het eind van mijn leven gekomen ben, al hoop ik dat het nog een aantal jaren duurt, de twee belangrijkste dingen, dat zijn echt die eerste gelofte tegen alles in, en de tweede is die vrouwelijke gestalte van Kuan Yin. Al was Te Ching vooral iemand die mij geleerd heeft hoe met koans op te gaan. Op zijn manier, hè, de Chinese manier. Daarnaast zei hij, en toch, het allerbelangrijkste is Kuan Yin. Hij sprak perfect Nederlands. Hè. Het allerbelangrijkste is Kuan Yin. En dat zijn twee aspecten die wij hier ook uitdrukken. En die niet vanzelfsprekend zijn. Het zijn allebei, over Kuan Yin zal ik nog spreken, ook over het koan-karakter van dat vertrouwen in haar tegen alles in, hoe dat kan. En überhaupt hoe wij kunnen vertrouwen in een wereld als deze, maar dat is van later. Ik wil het hier laten bij wat Vladimir vooral vertelde over die gestalte van de Shekhina. En nogmaals, wat voor hem toen hij het voorlas op een nacht, wij belden vaak 's nachts als hij niet kon slapen en dan praten we lang. En dat was de eerste keer dat ik daarvan hoorde. Die uitdrukking van, en haar boodschap, daar was zij, there she was with her sad blue light, and her message is only one, be pure, be pure, be pure. We gaan terug de stilte in.